Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Regalia Opleidingen.
Je merkt dat over het algemeen vrouwen in de eerste fase vooral in het verliesgericht zitten. En dat mannen over het algemeen in die eerste fase meer in het herstelgericht zitten. Hun leven weer opnieuw vormgeven. Ja. Waardoor het lijkt alsof het dus bij mannen heel goed gaat. Hè, want ze proberen de controle weer te krijgen. Proberen weer zorg voor te dragen dat het gezin weer draaiende is.
Vandaag ga ik in gesprek met Bjorn Visser. Bjorn, welkom.
Dankjewel.
Jij bent naast echtgenoot en vader, heb je ook een hele mooie stichting. Dus ik heb best wel veel vragen aan jou. Maar aan de andere kant hoop ik eigenlijk dat je gewoon even lekker gaat vertellen. Dat ik dan alleen maar ja, nee ga zeggen. En, in jouw passie meega, want dat is het.
Ik ga mijn best doen.
Alsjeblieft. Ja. Vertel eens wie je bent en hoe je gezin in elkaar zit.
Ja, mijn naam is dus Bjorn. Ik ben inmiddels 35. Woon in Kampen. En ik ben getrouwd met Inge. Dit jaar 10 jaar. En wij hebben 5 kinderen. Voor wie we voor 3 mogen zorgen. In de volgorde Daan, die nu 8 is. Dan komen Annalyn, die 5 zouden zijn geweest. Aaron van 3. En Elin van 1.
Een huis vol. En toch een gemis.
Ja, absoluut. Ja. In 2018 waren we een jaar in Engeland. En toen kwamen we tot de ontdekking dat we in verwachting waren van een tweeling. En dat was een hele grote shock.
Ja.
Dat hadden we nooit zien aankomen dat we überhaupt een tweeling zouden kunnen verwachten. Dus dan spookt er meteen van alles door je hoofd heen. Zoals gegeven, het is een goede reden om een nieuwe auto aan te schaffen.
Iets groter en zo.
Ja, iets groter. Tuurlijk. Ja. Nadat de eerste shock erbij was van bent bijgekomen.
Ja.
En inmiddels waren we terugverhuisd naar Nederland. En toen kwamen ze tot ontdekking dat een eeneiige tweeling is. En bij eeneiige tweelingen vraagt wat meer zorg, omdat de kans op risico's ook groter is. Dus wij mochten elke week naar het Radboud ziekenhuis toe. Om te controleren hoe de groei en de voortgang van de beide meisjes zouden zijn. En in het begin waar ze dan vooral op controleren is het vruchtwater, hoeveel vruchtwater er is. Omdat ze vastzit aan één placenta is de bloedstoevoer ook altijd wat oneerlijk verdeeld. En die waardes liepen in het begin eigenlijk best wel flink uit elkaar. Maar naarmate de zwangerschap vorderde, groeide dat ook weer naar elkaar toe. Doordat ze bij 28 weken zeiden, joh, eigenlijk zijn die waardes gelijk.
Ja.
Jullie mogen over 2 weken terugkomen. Dus we mochten een weekje openslaan. En daar waren we eigenlijk heel blij mee.
Ja,
omdat we ook nog heel graag een paar dagjes weg wilden. Voordat de tweeling zou komen. Dus wij op babymoon. En op de terugweg van die babymoon gingen we nog langs de prenatal. Om de kinderwagen op te halen die we hadden besteld. En op die terugweg ook weer de controle in het Radboud ziekenhuis. Ja, en toen bleek het mis te zijn.
In het Radboud ziekenhuis, daar waren jullie, omdat jullie ook woonden in Nijmegen in die tijd, of niet? Of moest je echt vanuit Kampen heen?
Toen woonden we in Nijmegen, inderdaad.
Dus je had eigenlijk, omdat je daar in de buurt was, ook het goede ziekenhuis, heel gek gezegd.
Ja, we hadden ook een universitair ziekenhuis nodig.
Ja, dat moest al wel. Dat hadden ze al wel gezegd van tevoren. Ja. En je zegt, toen bleek het mis te zijn, want?
Ja, we waren in het ziekenhuis en toen bleek de Lin, de kleinste, helemaal geen vruchtwater meer te hebben. Dus strak in de vliezen te liggen. En Anna, de grootste, eigenlijk te zwemmen in al het vruchtwater.
Ja.
Dus het tweelingtransfusiesyndroom was opgetreden.
Ja.
En de hartslag was ook onregelmatig. Wat maakte dat ze met een code rood keizersnee gehaald moesten worden. Dus Inge onder volledige narcose. En de meisjes zo snel mogelijk te halen. Dus we hadden om 1:30 de afspraak en 4:00 waren bij de meisjes geboren. Dus dat ging in een razendsnel tempo.
Paniek kan ik me voorstellen op dat moment.
Ja, ook onder de artsen, verpleegkundigen was er ook volop paniek. Ik weet nog dat je in het Radboud ziekenhuis heb je de brug.
Ja.
En dat is de enige plek waar je doorheen gaat als het echt code rood is. En dat hadden ze een keer bij de rondleiding al gezegd. Dus ik vroeg toen op een gegeven moment, volgens mij gaan we nu over de brug of niet? Ja, dat klopt, we gaan nu. Nu omkleden, nu meegaan. Dus was volop paniek. Dus uiteindelijk de meisjes geboren hadden wel heel veel moeite met opstarten. Moest ook geholpen worden om de ademhaling op gang te brengen. Uiteindelijk was dat redelijk goed gelukt.
Ja.
Gingen ze naar de NICU toe. En ja, dan beland je in een rollercoaster. Ik denk van, joh, waar ben ik terechtgekomen? Want je ziet wel meteen aan alle artsen, verpleegkundigen, dat het allemaal heel kritiek is.
Ja.
Dat ze heel veel moeite moeten doen ook om, ja, de meisjes alle waardes goed op peil te houden. Heel veel medicatie in een couveuse, warm houden. Maar uiteindelijk waren ze wel te ziek om zelfstandig te kunnen voortleven. Hebben ze na 2 dagen geleefd te hebben. Ja, eerst was het bij Anna dat ze midden in de nacht ons kwamen wakker maken. Van, joh, jullie moeten nu afscheid nemen, want het gaat echt helemaal verkeerd. Moesten we afscheid nemen van Anna. En vervolgens later op de dag zei ze van, joh, het gaat met Lynn ook heel slecht. Jullie moeten ook afscheid nemen van Lynn. Ja.
En Anna was eigenlijk degene die in het vruchtwater lag.
Ja, dat zie je vaak bij tweelingtransfusiesyndroom. Dat eigenlijk het grootste kindje ook het sterkste hart heeft.
Ja.
Maar eigenlijk te sterk is voor het bloed wat rondpompt.
Okay.
Dus die moet het dan opeens met veel minder bloed doen. En eigenlijk het hart dan het snelst begeeft. Terwijl bij de kleinste het gewend is om echt te vechten om bloed rond te kunnen pompen.
Ja.
Dus die... Nou ja, eigenlijk zie je vaak dus dat eigenlijk het kleinste kindje de meeste overlevingskans heeft.
Hey, dan een babymoon, lekker ertussenuit geweest. De kinderwagen achter in de auto.
Ja.
In een ziekenhuis belanden. En 2 dagen later afscheid nemen van allebei je dochters.
Ja, ja.
En dat doet... we hebben veel vrouwen die aan het woord zijn bij ons. Die mannen blijven een beetje op de achtergrond. Jij gelukkig niet. En dat is ook je passie, daar gaan we het zo over hebben. Maar wat doet dat met jou op dat moment als man en vader?
Ja, je hebt het idee dat de grond compleet onder je voeten weggeslagen wordt. Dat je in een hele slechte film terecht bent gekomen. En je hoopt zo snel mogelijk wakker te worden. Maar ja, je wordt er niet wakker uit. Het is echt de realiteit. Dus ik weet dat ik toen heel emotioneel was, er van alles gebeurde, maar je niet zo goed weet wat je allemaal voelt, wat je ervaart. Je wordt ook geleefd, hè, door eigenlijk de artsen die zeggen wat je moet doen, wat je vooral niet moet doen, waar je wel recht op hebt, wat je. Dus je doet ook alles zo goed als het kan. Je hebt Inge, die echt kraamvrouw is, met een keizersnee gehad, met een buikoperatie heeft gehad, waar je dan ook voor moet zorgen. Dus ik weet dat ik op een gegeven moment echt dacht van, joh, voor welke van mijn 3 meisjes moet ik nu het meest zijn?
Ja,
wie heeft me nu het meest nodig? Het is gewoon een compleet gekkenhuis. Je hebt geen flauw idee hoe en wat. En ook op de NICU, daar mocht ook niet iedereen bij. Daar mocht toen ook niet bij.
Dan heb je een jongetje van een jaar of 3.
Ja,
en die mag
3.
Ook niet komen kijken.
Nee. Nee, had de waterpokken nog niet gehad, dus mocht niet komen.
Oké, dat is dan de vereiste.
Ja, dus die hield je dan ook op een afstand. Dus ja, het was gewoon echt compleet gekkenhuis.
Ja.
Ja.
Hey, dan overlijden ze allebei. Dan is er een uitvaart te regelen, is er van alles te regelen. En dan krijg je de periode daarna.
Ja.
En er komt een moment dat jij bedenkt bij jezelf, maar die papa's, hoe zit het daarmee?
Ja, joh. Ja, het gekke is, ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer van die weken na de uitvaart. Geen flauw idee wat daar allemaal gebeurd is, wat gezegd is. Ik kan me daar heel weinig van herinneren. Maar wat ik wel weet te herinneren, dat ik echt op zoek was, hoe doe ik dit nou eigenlijk als man zijnde? Ik zag dat Inge op haar manier aan het rouwen was. Onze zoon Daan, die was op dat moment 3, was op zijn manier aan het rouwen. Mijn omgeving, mijn vrienden gingen opeens heel anders met me om dan dat ze dat voorheen deden. Dat ik echt dacht, ja, maar hoe doe ik dit nou? En dat kwam denk ik ook door de woorden van de verpleegkundige. Die zij uitsprak toen wij via het mortuarium met de beide meisjes het ziekenhuis verlieten. Zij sprak de woorden, maar jullie redden het wel. En die woorden, maar jullie redden het wel, voelde bij me, had bij mij meteen een lading, een gewicht had dat.
Ja.
Omdat ik me realiseerde van, ja, oh, wacht eens even. Je komt nu zo onder druk te staan. Ja, dat de kans dat je uit elkaar gaat vele malen groter is dan dat je dit niet meemaakt.
Ja.
Dus ik dacht, ja, oké, fijn dat die woorden gezegd worden.
Hoe maak ik het waar?
Maar hoe doe ik dat dan? Ja, hoe doe ik dat als man dan? Ja. Hoe, ik zie, je leven staat compleet op zijn kop. Hoe moet ik hier dan mee omgaan? Dus ging ik op zoek naar verhalen van andere vaders. Want tot mijn grote verbazing kon ik die maar niet vinden.
Nee?
En dat verbaasde me. Ik dacht van, ja, maar die mannen zijn toch de andere 50% van het stel. Ja. Dan moeten die verhalen toch ook ergens te vinden zijn. Maar ja, niet dus. En ik wist toen wel van, joh, dit is nu nog echt te vroeg om daar zelf iets mee te kunnen doen. Want ik heb zelf niet eens een flauw idee wat ik hiermee moet doen.
Nee.
Maar uiteindelijk is daar het boek Papa's Rouwen ook uit voortgekomen. Waarin 12 vaders delen over het verlies van hun kind of kinderen. Sommigen hebben meerdere kinderen ook verloren.
Ja.
En de invloed die dat op hun leven heeft gehad.
Ja. En dat zijn vaders met kinderen in leven tot 18 jaar.
Ja, het gaat echt van miskraam. Ja. Daar hoor je natuurlijk ook helemaal niks over.
Nee.
Hey, hoe ervaren mannen dat? Ja. Tot inderdaad Paul Blokhuis, die Julia 18 jaar heeft verloren.
Ja. Hey, en dan zegt zo'n verpleegkundige, maar jullie redden het wel. Dat doet wat met je. Ik weet uit ervaring dat mannen en vrouwen anders rouwen. Hoe was dat bij jullie?
Ja, oh, absoluut. Compleet anders.
Ja?
Ja. Ja, ik vond het bijvoorbeeld weer heerlijk om weer terug te gaan naar het werk. Gewoon met mijn hoofd met andere dingen bezig zijn.
Ja.
Weer een stukje afleiding te hebben. Maar ook weer een stukje plezier te hebben. En tegelijk voelde dat heel dubbel. Omdat ik zag dat Inge nog wel heel emotioneel thuis op de bank zat. Dus als ik dan thuis kwam, met een dag vol afleiding, kwam ik thuis. En dan zie ik Inge opeens daar emotioneel op de bank zitten. Kwam bij mij natuurlijk ook de vraag omhoog van, joh, hey, moet ik niet voelen wat zij ook voelt?
Doe ik het wel goed?
Ja, doe ik het wel goed? En je gaat je dan toch vergelijken. Of gewoon praktisch bezig zijn. Ik weet nog dat ik, een van de dingen die ik nog wel weet is, na de uitvaart heb ik een heel groot speelgoedhuisje voor Daan in elkaar getimmerd. Met een bureautje erbij, een lampje erin, alles er laadjes erin, alles op en eraan. Ik moest met mijn handen bezig zijn. Ik wilde iets doen.
Een beetje uit je hoofd.
Zeker, ja. Ja, want je weet zelf niet wat er allemaal in je hoofd zich afspeelt. Dus laat het maar met je handen bezig zijn.
Ja. Hey, en heeft het jullie, eerlijke vraag, heeft het jullie moeite gekost om elkaar te blijven vinden?
Zeker, ja. Ja. Ja, kijk, er wordt natuurlijk vaak gezegd, je moet de verbinding met elkaar niet verliezen. En dat vind ik een hele mooie gezegde.
Ja.
Maar mijn ervaring is dat je verbinding echt wel met elkaar gaat verliezen. Sterker, nog veel vaker ga je die wel verliezen.
Ja.
De vraag is, hoe kom je weer bij elkaar?
Juist.
En ik denk, waar ik als man echt tegen aanliep, of een van de eye-openers door middel van gesprekken die ik heb gekregen, is dat ik heel snel geneigd was om haar verdriet over te willen nemen. Ik als man wilde natuurlijk de controle weer hebben en weer zorg dragen voor zowel Daan als voor Inge. Dus wat ik deed, of wat ik wilde, is haar verdriet overnemen en daarmee mijn eigen verdriet naar de achtergrond schuiven.
Ja.
Maar ja, ik kan haar verdriet helemaal niet overnemen. Sterker nog, dat is ook niet eens wat Inge wil.
Nee.
Het verlangen was dat er een gezamenlijke plek zou zijn waar we allebei tevoorschijn zouden komen met elkaars verdriet, zonder dat we dat van elkaar hoeven af te nemen.
Ja.
Over te nemen.
Ja.
Ja, super ingewikkeld.
Ja.
Maar voor mij wel een hele belangrijke les geweest.
Ja.
Om weer ook bij elkaar te komen en in verbinding met elkaar te staan.
Ja, ik weet uit de tijd dat wij dat meemaakten met Stan, dat ik op een gegeven moment tegen Geurt zei, weer zat te vertellen, die, maar dat weet ik toch. Hè, van, dan zei ik van, ja, maar voel jij het dan niet? Ja, het is nou eenmaal niet anders. En dat, wat ik daar heel boos om weet wel is, dat ik later pas besefte, het is niet anders. Hij kon het niet oplossen op dat moment. Dus ging maar weer aan het werk. En hij hield net hetzelfde als jij. Bezig zijn, andere dingen doen. Want dan kan dat rauwe verdriet misschien ergens een plekje krijgen in hoop het te veranderen. Terwijl ik wilde praten. Doe ik sowieso graag, hè. Maar het verwerken. Totdat het ergens, nou ja, dan stopte in je gevoel of zo. En dat zie ik dus bij heel veel mensen.
Ja.
En bij heel veel vaders ook. En ik geloof ook dat vaders snel, vergeten worden is niet het goede woord. Maar wel anders. Ja, zeker als moeder, hè, als het een stilgeboorte of gaat op brengtag. Maar dat je merkt dat je, als vader zijnde, je bent geen kraamvrouw. Je gaat natuurlijk veel meer aandacht naar de moeder.
Zeker. Ja, en ik denk dat met elkaar ook in de maatschappij hebben we dat beeld ook gecreëerd. Hè, dat het lijkt alsof het goed gaat met papa.
Ja.
Omdat papa gaat weer door. Hè, papa zorgt weer dat, hè, gaat aan het werk, zorgt dat er weer brood op de plank komt. Hè, het draagt zorg voor de anderen van het gezin. En in de rouw heb je wat we dan wel eens noemen, is het duale rouwprocesmodel. En ik vergelijk het wel eens met een roeibootje waar je in zit. En de ene paddel is dan het verliesgericht. Hè, dat je bewust bent van datgene wat je eigenlijk echt verloren hebt. En wat er ook nooit meer zo zal zijn. En echt het afscheid nemen. En dat is één paddel die je kan leren hanteren. Anderzijds heb je ook die andere paddel. En dat is weer het herstelgericht. Je leven weer opnieuw invulling geven. Ja. Weer richting geven. Weer zingeving geven.
Ja.
En je merkt dat over het algemeen vrouwen in de eerste fase vooral in het verliesgericht zitten. En dat mannen over het algemeen in die eerste fase meer in het herstelgericht zitten. Hun leven weer opnieuw vormgeven.
Ja.
Waardoor het lijkt alsof het dus bij mannen heel goed gaat. Hè? Want ze proberen de controle weer te krijgen. Proberen weer zorg voor te dragen. Dat het gezin weer draaiende is. En het grappige is dat je ook ziet dat wanneer het weer iets beter gaat met de vrouw, doordat bijvoorbeeld de vrouw weer aan het werk gaat, dat dan bij meer dan de helft van de mannen ze dan thuis komen zitten van hun werk. Doordat het niet meer lukt, doordat ze vermoeid zijn, burn-out of depressieklachten, dat ze dan thuis komen te zitten. Dus ik denk, ja, het kan aan de buitenkant er heel mooi uitzien alsof het goed gaat met de man, maar binnen speelt er veel meer.
Alles.
Ja. En het grappige is dat bij heel veel mannen ze geen flauw idee hebben wat er zich afspeelt. Ze voelen wel heel veel. Dat hoor je ook mannen heel veel zeggen. Ik ervaarde heel veel, maar ze konden daar geen woorden aan geven. Ze konden hun emoties niet benoemen. Wat was dat dan precies? Ja. En dat is denk ik echt de leerschool ook voor mannen. Van ja, sta nou eens gewoon eens even stil. Wat voel je nou eigenlijk?
Wat gebeurt er in je? Wat is er aan de hand?
Ja.
Hey, en dat is dus, nou ja, je had het straks al eventjes gezegd, een soort bootje. Hè? Je zit samen in een bootje en ieder peddelt dan zijn eigen ritme eigenlijk. En in plaats van netjes vooruit ga je.
Ja, de kans bestaat als je alleen maar één paddel leert hanteren, het verlies of het herstelgericht, dat je dus alleen maar rondjes gaat draaien.
Ja.
En ik denk dat de kunst in een relatie, in een huwelijk zit, van joh, probeer ze allebei te hanteren.
Beide op wat. Ja, en het is inderdaad wat jij zegt, uiteindelijk krijg je er toch mee te maken, hè? Ook als man zijn. Je kan het uitstellen. Ook bij mijn man zagen we het na 18 jaar pas. Dat hij even iets had van, nou zou die 18 zijn, nou zou die... Dat hij eigenlijk, ik dacht, joh, kom jij nou met verdriet? Waar ik het eigenlijk niet meer, nou ja, niet meer voel, klinkt heel gek, maar het niet meer voor mij prioriteit heeft, al heel lang niet meer. Als je het, ook als je het uitstelt, rouw komt een keer, hè? Komt een keer in je emotie, gaat een keer met je aan het werk, denk ik.
En een van de redenen ook waar, wat ook bewezen is, dat een van de redenen waarom mannen minder lang leven, is een moeilijker omgang met emoties. En laten we heel eerlijk zijn, rouw zit boordevol emoties.
Ja.
En dat maakt dus ook dat voor heel veel mannen rouw een hele negatieve associatie heeft. Het voelt iets zwaars, het voelt iets donkers, iets zwarts, depressiefs.
Ja.
Dus wat heel veel mannen doen, is die gaan er met een hele grote bocht omheen. Of als man het dan een beetje aan de rug, zo snel mogelijk doorheen.
Ja, gewoon rammen en gaan en is het wel achter de rug.
En dat had ik ook. Ik als rasoptimist vond het maar heel ingewikkeld, rouw.
Ja. Ja.
Maar ik heb toch ontdekt om er anders naar te leren kijken. Ik heb ontdekt dat rouw bestaat omdat liefde bestaat.
Juist.
En dat rouw is eigenlijk de liefdestaal voor de persoon die er niet meer is. Natuurlijk raakt het me als ik ergens een tweelingwaag over straat zie. Het raakt me als ik hun namen Anna of Lynn hoor. Maar waarom raakt het me? Omdat ik ontzettend veel van mijn meisjes hou. Dus in plaats van daar nu met een hele grote bocht daaromheen te gaan, probeer ik daar middenin te staan.
Ja.
Hoe spannend dat soms ook is en dat het me dus ook mag raken. Maar het raakt me omdat ik heel veel van mijn meisjes hou.
Ja. Dan hebben wij in Nederland natuurlijk ook nog eens een keer de cultuur, zeg ik altijd. Vroeger was er ruimte voor rouw. Er komt weer ruimte voor rouw, merken we. Hè? We houden niet voor niks een podcast als deze of hebben allerlei andere manieren om er maar over te praten en het juist mensen te laten doorleven. Wij zeggen bij ons vaak, we hopen dat mensen willen mensen helpen hun rouw te doorleven, zodat ze kunnen doorleven. Maar de Nederlandse cultuur is natuurlijk wel een beetje gericht op, oké, je bent op de grond gevallen, hup, opstaan en weer doorgaan.
Mm-hmm.
Vroeger had je een jaar lang, ging je in het zwart. He, en dan kwam er er zijn seizoenen nodig over rouw, zeggen mensen wel eens. Hoe zie jij dat?
Ja, kijk, er wordt vaak, afgelopen week was het 5 jaar geleden dat de geboorte- en sterfdag van mijn meisjes waren. En dan zie je dat de omgeving daar minder naar vraagt. Dat er weinig zo'n respons. Op het eerste jaar was het heel veel. Krijg je nog bloemen, krijg je nog kaartjes. En daarna is het, voelt het alsof het voor de omgeving voorbij is. Wat overigens, wat ik begrijp, hè, wat heel logisch is. Maar voor jou als ouder niet.
Nee.
Ja, en ik zeg ook wel eens van, joh, geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist.
Juist.
Jij als ouder, jij als papa of mama, je draagt het kind altijd bij je. Voor altijd. Ja. Dus er hoeft maar iets te gebeuren of je denkt aan ze. Hè. Iemand hoeft maar alleen de vraag al aan me te stellen, joh, hoeveel kinderen heb je? Ja, word ik in een soort lastige positie geplaatst. Van ja, als ik nu zeg 3, doe ik geen recht aan Annalyn. Als ik zeg 5, drop ik ook een bommetje bij mensen.
Ja,
dus, maar je denkt altijd aan ze.
Ja.
Welk antwoord je ook geeft.
Ja, klopt.
Dus ja, ik begrijp dat mensen zeggen, joh, van heb je het al een plekje gegeven? Maar je geeft het geen plek. Hè? Het is niet een urn die je op de schoorsteenmantel neerzet.
Nee.
Weet je, het is en blijft je kind.
Ja.
Hè? Ik blijf papa van Annalyn. Dat zal ik altijd blijven. Maar je leert het verweven in je leven. Dus je geeft het geen plek, maar je leert het verweven in je leven.
Ja.
En daarom is het... Kijk, het rouw is niet alleen maar de negatieve emoties, hè, de pijn en het gemis. Want dat is er, zeker.
Ja.
Maar er is ook heel veel liefde en trots.
Ja.
Dus als ik nu ook met heel veel mannen praat, datgene wat ze nog kunnen doen voor een kind, bijvoorbeeld een kistje maken, dat doen ze met heel veel liefde en trots.
Ja. Ja.
Waarom? Omdat ze heel veel van hun kinderen houden.
Juist.
Dus, en ik merk wel, nu zelf 5 jaar verder, dat de wat lastigere emoties, vind ik lastig, hè, verdriet, pijn, het gemis en de boosheid, maakt nu veel meer plaats voor de liefde en trots die ik voor ze voel.
Nou is het zo, je zegt al, de mannen waarmee ik praat, je hebt een boek geschreven, Papa's Rouwen ook, maar je doet veel meer dan dat. Want ergens in jou werd iets wakker.
Ja.
En dacht, hey, als het dus niet te vinden is voor mij als vader, dan ga ik zorgen dat het er wel komt.
Ja. Ja, want ik, op de dag van de boekpresentatie werd ik gebeld door een vrouw. En die situatie was nog heel goed, want een zoontje van 2 was overleden.
Ja.
En dat was gebeurd doordat hij zoon op een woonboerderijtje midden Nederland. En nadat ze 's avonds hem naar bed hadden gebracht, was hij uit het raam geklommen, maar blijven hangen achter het koortje van het rolgordijn. En hij had zichzelf als het ware opgehangen.
Ja.
En ik heb een paar keer met die man gesproken. En elke keer wat in die gesprekken naar voren kwam, was dat schuldgevoel. Had ik die rolgordijn maar niet opgehangen. Het is aan mij te verwijten dat mijn zoon is komen te overlijden. Het is mijn schuld dat mijn zoon dood is. Maar goed, die vrouw die belde op de dag van een boekpresentatie. En ze zei, joh, Bjorn, ik wil je laten weten dat mijn man zich inmiddels ook heeft opgehangen. Precies 9 maanden na het overlijden van ons zoon.
Ja.
Hij wist zich geen weg te vinden in dat hele ruwe landschap van rouw en schuldgevoel. En dat is ergens wat ons drijft. Want we zien dat bij rouw, wanneer je te maken hebt met het verlies van een kind, dat de kans op depressie, burn-out, echtscheiding, suïcide, verlies van werk, verlies van rest van het gezin, vele malen groter is dan wanneer dat niet is.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan? En dat zijn precies de vragen waar ik dus ook voor stond.
Ja.
En daar willen we wat in betekenen. En daarom noemen we het ook wel eens de rouwrevolutie. We geloven en we dromen van een rouwrevolutie, omdat er te veel verloren gaat.
Ja.
Ja, en daar maken we ons heel hard voor.
Ja.
En we zien dat het nodig is. En
dat doe je met Zicht in Rouwkost.
Ja.
Onder andere.
Onder andere.
En dat doe je inmiddels 3 dagen in de week bij ons.
Ja, met heel veel plezier.
Ja. Ja.
Ja. Nou, en je ziet gewoon dat het nodig is. Hè, er is zoveel pijn.
Ja.
En kijk, en tegelijk, het is ook een illusie om te denken dat iedereen vastloopt in zijn rouw. Want dat is niet zo.
Nee.
80% van de mensen gaat prima door een rouwproces heen. Met alle hevigheid van de emoties die erbij komen kijken. Maar dat betekent dat 20% wel vastloopt.
Juist.
Maar we willen voor iedereen zijn.
Ja.
En hoe doen we dat? Dat doen we door verhalen te delen. Podcasts zoals deze. Omdat we geloven dat geeft zoveel herkenning en erkenning voor datgene wat mensen voelen, wat ze ervaren.
Ja.
Dat ze zien van, hey, ik sta hier niet alleen voor. Want rouw voelt zo ontzettend eenzaam, dat het zo ontzettend belangrijk is om verhalen van andere ouders te horen. Ja, en daar geloof ik, daar gaan we echt die taboe in doorbreken.
Ja, ja. En je zegt we, en dan zit ik ook al helemaal bijna met mijn handjes samen
in.
Van yes.
Ja.
Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we elkaar leerden kennen en door iemand gewezen werden op elkaar, dat je koffie kwam drinken. En dat we na 2 gesprekken ergens een keer een opmerking kwam. Terwijl je werk had en alles. Maar zei je, zal ik niet gewoon bij jou komen werken?
Ja.
En samen willen we die rouwrevolutie. Willen we het verschil maken. En dat is ook de reden waarom ik heb gezegd, Bjorn, ik ga je één keer interviewen in de podcast Leven Naast de Dood. Want het is niet mijn podcast. Het is een podcast waarin we zoveel mogelijk verhalen willen delen. Dus in plaats van nu op de stoel van de geïnterviewde zit je de komende tijd ook wat vaker op de stoel waar ik nu zit. Om met mensen in gesprek te gaan. Om diezelfde passie te delen. En ik vraag me nu op dit moment gewoon af. Wanneer is het geslaagd wat we aan het doen zijn? Gewoon in de breedte die we hebben. Hè? Dus van de boekjes tot de opleidingen tot rouwkost. De papa's rouwen ook boeken. De mooie themaavonden. Alles wat we doen. Wanneer is het geslaagd?
Nou, ik zou zeggen wanneer het voor die ene helpt. Wanneer die ene zich niet meer een stukje minder eenzaam voelt. Wanneer die ene vader zich gezien voelt, erkend voelt in zijn gevoel. Wanneer die ene moeder ziet van, hey, ik ben niet de enige, mijn verdriet mag er ook helemaal zijn. Wanneer die opa denkt van, ik hoef een rouw niet echt dat plekje geven, het mag me nog steeds raken. Dus die ene. Maar daarvoor is wel een hele hoop nodig. En is er wel, dan moeten nog heel wat taboes doorbroken worden.
Ja. Welke taboes hebben we het over?
Nou, over rouw, hoe we naar de dood kijken. Dat we rouw proberen we echt onder een vloerkleed te vegen. Ja. We weten lastig om te gaan met moeilijke emoties. Maar dat heb ik heel eerlijk, voordat ik het verlies van Annalyn had meegemaakt, zou ik ook met een hele grote bocht om iemand heen lopen.
Ja.
Zou ik ook denken, dit vind ik wel heel ingewikkeld. Wat moet ik zeggen als ik die pijnlijke dingen maar niet zeg? Hè? Als ik maar, ik wil iemand niet onbewust willen kwetsen. Dus laat ik er maar niet over beginnen.
Ja.
En eigenlijk wat we doen met elkaar is, we zwijgen letterlijk iemand dood.
Juist.
En hoewel ik dat begrijp, geef ik daarmee ook niet ruimte voor iemand om de liefde en de trots die je voor iemand voelt, ervaart, te tonen.
Ja.
Op de verjaardag van Annalyn, tuurlijk wil ik het over mijn meisjes hebben. En wil ik zeggen hoeveel ik van mijn meisjes hou. Maar als we niet naar vragen, geef je iemand ook niet een handreiking om erover te beginnen. Nou, ik denk dat dat wel een hele grote taboe is. Het doodzwijgen van iemand die echt doorbroken moet worden.
Ja, ik zeg het vaak aan het eind van een uitvaartdienst. Als ik een dienst geleid heb, dan zeg ik ook, zullen we hem niet doodzwijgen? En dan kijken mensen even, wat bedoel je? Maar inderdaad, dat is het. Hè? Wat je zelf ook meegemaakt hebt en wat je dus kent in de rouw is, dat er ruimte is om te praten, een poosje.
Ja.
En dan komt er een verjaardag, een vriendenbijeenkomst, een iets waarop je denkt, oké, het is nu wel heel gezellig. Laat ik even niet gaan praten over wat ik eigenlijk deze week gevoeld heb. Want dan verpest ik de sfeer. Hè? Ja. En andersom, op het moment dat diezelfde vrienden of familie denken, joh, hij of zij ziet er goed uit vandaag. Laat ik hem maar even niet aan vragen. Want dan, hè, als maak ik het misschien te zwaar. En vervolgens inderdaad zwijgen we iemand dood. En ik zeg dan altijd, alsjeblieft doe het wel. Want dan volgen er tranen. Ja, zeker. Dat kan. Heel goed.
Dat kan, ja.
Is dat erg? Nee. Dat is weer die emotie waar we in Nederland niet alleen mannen hoor, maar ook vrouwen nog steeds voor weglopen, denk ik.
Ja.
Maar na die tranen komen de verhalen. Hè? Komen die verhalen van de eerste keer je dochter zien, of de eerste keer dat een ouder stel, wat jaren getrouwd geweest, elkaar heeft leren kennen. Als ik daarna vraag in een levensloop bijvoorbeeld, dan zeg ik, en? Hoe was dat? Hoe hebben jullie verkering gekregen? Dat oplichten van die glimlach en van die ogen, van die liefde die aangaat. Ja, dat is volgens mij alleszeggend. En
ik denk ook dat het en is. Het is inderdaad dat de omgeving bewuster een stap mag zetten naar iemand die rouwt toe mag zetten.
Ja.
En tegelijk is het ook aan de rouwende om jezelf te laten vinden en tevoorschijn komen.
Ja.
Want dat zie je ook heel vaak gebeuren. Hè? Dat we denken van, ik wil iemand anders niet belasten met mijn verdriet.
Yes.
Dat zie je ook gebeuren. Ik zit even te denken aan een paar maanden na het overlijden van Annalyn. Zag ik op social media mijn beste vriend had een foto online gezet van zijn pasgeboren dochter. Met precies dezelfde kleding van die wij voor Annalyn ook hadden gekocht.
Oh.
Ja, ergens heel confronterend.
Yeah.
En wat dacht ik? Joh, wat stel je aan? Yo, hoe moet hij dat nou weten? Dat is gewoon puur toeval. Niks aan de hand. En toch merkte ik wel van, hey, hier zit iets dwars. Dus op het moment dat ik de telefoon oppakte en besloot om te gaan bellen, paste ik al een huilen uit. Toen dacht ik, blijkbaar zit het toch wel wat dieper dan dat ik in eerste instantie zelf dacht. Ja. En belde ik hem op. Ik zei, joh, moet je luisteren, ik zie deze foto. En dat raakt me, omdat wij die kleren ook voor hen hadden gekocht. En inderdaad, oh, dat wist ik helemaal niet. Sorry daarvoor, we zullen de foto meteen offline halen. En ook goed om te weten, als jullie hier komen, dan trekken we die kleren ook niet aan. Ja, dat wist ik natuurlijk al lang. Maar wat er wel voor gezorgd heeft, is dat er veel meer verbinding ontstaat ook in de vriendschap die
ja,
er is.
Ja.
En dat die verbinding, die diepe verbinding, was niet gekomen op het moment dat ik dat voor mezelf had gehouden.
Nee.
Dus ik zeg nu ook echt vaak tegen ouders, als je te maken hebt gehad met het verlies van een kind of überhaupt een overledene, kom alsjeblieft zelf ook tevoorschijn, want het gaat je relaties echt verdiepen die je nu hebt.
Ja. Dus we dromen van een wereld waarin rouw een andere plek krijgt.
Ja.
En waarin we, nou ja, ik zeg altijd, waarin de liefde nog meer duidelijker aanwezig komt. Waarin we, zoals wij dat zeggen, willen regeren over rouw en verlies. Dat kunnen we niet zomaar.
Nee.
Wat kunnen mensen die dit luisteren, om welke reden dan ook, wat kunnen zij bijdragen aan die rouwrevolutie? En hoe?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat per situatie compleet verschillend is. Maar ik zou zeggen, die eenzaamheid doorbreken. Dus heel bewust stappen naar iemand toe. Als omgeving. Wees attent op geboorte, overlijdensdagen. Belangrijke feestdagen. Zorg ervoor dat je iets laat weten. Ga het niet doodzwijgen. Maar dus ook als je zelf iemand hebt verloren, laat jezelf ook vinden.
Ja.
Ga jezelf niet wegstoppen. Kom tevoorschijn, want je kan het niet alleen dragen. Je hebt anderen nodig die hierin ondersteunen. En dat maakt je misschien wat afhankelijk en kwetsbaar van iemand anders. En ik weet zelf uit eigen ervaring hoe spannend dat is. Maar het is cruciaal om ook weer vreugde te kunnen ervaren in je leven. Want dat kan ik echt getuigen, dat vreugde ervaren, zelfs na het verlies van 2 kinderen, absoluut weer mogelijk is.
Ja?
Ja.
Ben je gelukkig op dit moment?
Absoluut. Ja.
Ik wil je heel erg bedanken.
Graag gedaan.
Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail, onze website of telefoon. Alle gegevens vindt u in de nadere informatietekst bij deze podcast.